Gemeente, uitgangspunt voor de verkondiging van deze middag zijn de woorden die we lezen in Lucas 22, de versen 40 en 46. Maar we lezen: en als hij, dat is Jezus, aan die plaats gekomen was, zei hij tot hen: bid dat u niet in verzoeking komt. En vers 46, en hij zei tot hen: wat slaapt u, staat op en bid, opdat u niet in verzoeking komt. En we luisteren naar deze woorden onder het thema: Jezus leert ons bidden in de verzoeking. Jezus leert ons bidden in de verzoeking. En we staan stil bij twee gedachten. In de eerste plaats: Jezus bidt ons voor. En in de tweede plaats: Jezus spoort ons aan. Jezus leert ons bidden in de verzoeking. Ten eerste: Jezus bidt ons voor. En in de tweede plaats: Jezus spoort ons aan. Gemeente, jongens en meisjes, er is een bekend lijdenslied dat zingt: 'T is middernacht en in de hof buigt tot de dood bedroefd in het stof de levensvorst. In zijn gebeen doorworstelt hij zijn strijd alleen. En als we zo geconfronteerd worden met de Heer Jezus Christus die daar in de hof van Gethsemane worstelt, in een geweldige innerlijke strijd verwikkeld is, dan heb je als vanzelf het gevoel dat je je op heilige grond bevindt. Er zijn weinig momenten in het evangelie dat je de Heer Jezus Christus zo in zijn hart kijkt. En dat je zo diep in dat innerlijk geestelijk leven van de Heer Jezus kunt inblikken. En gemeente, als je dan de Heer Jezus Christus daar in de hof van Gethsemane ziet worstelen, ziet strijden, wie van ons zal kunnen begrijpen wat de Heer Jezus Christus daar in die hof van Gethsemane doormaakt? Wie van ons zal het werkelijk begrijpen dat het daar in de hof van Gethsemane erom spant? Want gemeente, daar moeten we vanmiddag op bedacht zijn. Als we kijken naar de Heer Jezus Christus daar in de hof van Gethsemane, en we kijken naar die strijd die hij daar strijdt, die hij daar doorworstelt, dan vallen daar geweldige grote beslissingen. En van de beslissingen die hier vallen, gemeente, daar hangt onze zaligheid vanaf. In dat opzicht moet je zeggen wat we hier lezen: die strijd die de Heer Jezus daar in de hof van Gethsemane doormaakt, dat is uniek. Dat is eenmalig. Dat is eens en voor altijd. Maar tegelijkertijd, gemeente, als je kijkt naar de Heer Jezus daar in die hof van Gethsemane, dan ontdek je ook dat hij werkelijk en waarachtig mens is. En dat de schrijver van de Hebreeënbrief inderdaad geen woorden te veel zegt als hij zegt dat er aan de rechterhand van de hemelse Vader een hoge priester is die medelijden met ons hebben kan in onze zwakheden, omdat hij in al die zwakheid, in al die aanvechting, in al die strijd van het geloof verzocht geweest is, gelijk als wij. Hij weet wat het is: aanvechting en strijd mee te maken. Want gemeente, dat is wel waar Lucas in zijn beschrijving van die worsteling in Gethsemane de vinger bij legt: bij de aanvechting, bij de geestelijke strijd die de Heer Jezus Christus daar in de hof van Gethsemane te strijden heeft. En laten we vanmiddag eens in alle voorzichtigheid proberen om of we kunnen ontdekken wat nou die aanvechting, die strijd geweest is die Jezus hier te strijden heeft. Wat brengt hem, jongens en meisjes, nou in die geweldige worsteling? Als we de levensgeschiedenis van de Heer Jezus Christus op ons laten inwerken en we kijken ook naar de laatste dagen en de laatste uren van zijn leven, dan komen we eigenlijk tot de ontdekking dat de Heer Jezus Christus in de hof van Gethsemane alleen is. En dat hij in die worsteling die hij doormaakt, in die strijd die hem beangst en benauwt, ook alleen staat. Jazeker, hij heeft er zijn leerlingen herhaald op voorbereid dat dit komen zou. Het is nog maar even geleden dat hij aan de paaschamaaltijd het brood genomen heeft en gebroken heeft. En gezegd heeft, dit brood, dat is mijn lichaam, dat verbroken zal worden tot verzoening van de zonde. En die wijn, dat is mijn bloed, dat vergoten zal worden tot verzoening van de zonde. Mijn leven gaat naar het lijden, naar het martelaar zijn, naar het kruis, naar de dood. Maar die woorden over zijn naderende lijden en over zijn naderende einde, gemeente, lijken op een muur van onbegrip te stuiten. Het is aan dovemans oren gericht. Want de discipelen zijn vooral druk bezig met zichzelf, wat zij allemaal zullen gaan doen. Er is geen mens bij wie Jezus in zijn worsteling troost kan vinden. Hij is er alleen in de eenzaamheid. En dat niet alleen. De Heer Jezus Christus heeft er in de jaren die achter hem liggen, heeft het ook ontdekt dat er eigenlijk niemand is die op hem zit te wachten. Dat er eigenlijk niemand is die naar hem vraagt. En dat er eigenlijk niemand is die erop zit te wachten dat hij zijn leven zal gaan geven. Dat is toch moedbenemend. Je hebt niemand die je begrijpt. En de weg die je gaat, er is ook niemand die erom vraagt dat je die weg gaan zult. En in die eenzaamheid, in die onbegrepenheid, helemaal alleen, is dan daar de Heer Jezus Christus in de hof van Gethsemane en komt dat moment daar waar eigenlijk heel zijn leven op gericht is, heel zijn leven op gespitst geweest is. Dat moment dat hij zijn leven zal gaan geven tot een verzoening, tot een losprijs voor velen. En als dat moment dan aanbreekt, dan ervaart de Heer Jezus dat daar in de hof van Gethsemane, alsof de Vader hem een drinkbeker voorzet en vraagt, wil je die beker drinken? En dat beeld van die drinkbeker moet je verstaan tegen de achtergrond van het Oude Testament. Daar kom je die drinkbeker nogal eens tegen. We lezen dat vooral in de profetieën, de oordeelsprofetieën, dat God dan zegt dat hij de volkeren die vijandig tegenover hem staan, dat hij die volkeren een beker zal voorzetten met alsen, met gans bittere gal. Dat is niet plezierig om te drinken. Een beker van oordeel, bitter, moeilijk en hard. En het is met dat beeld dat de Heer Jezus zijn einde als het ware voor zich ziet. Hij ziet een drinkbeker voor zich die tot de rand toe gevuld is met bitter lijden. Die tot de rand toe gevuld is met het oordeel, de toorn van God over de zonde. Wat Jezus daar in die hof van Gethsemane voor zich ziet, is niet dat mensen hem gevangen zullen nemen en dat mensen hem pijn zullen doen en dat mensen hem verwerpen zullen en aan het kruis zullen nagelen. Maar Jezus kijkt achter dat wat mensen hem zullen aandoen en hij ziet daar als het ware de handen van de Vader, die zullen hem binden. En hij ziet die handen van de Vader, die zullen hem meenemen als een lam naar de slachtbank. En hij ziet die handen van de Vader die hem op dat ruw houten kruis zullen uitstrekken en die hem daar zullen vastnagelen. Hij ziet die handen van de Vader die hem daar zullen laten hangen. En hij weet, als ik daar dan hang, tussen de hemel en de aarde, een vloek geworden, op Gods aarde is er voor mij geen plek meer en de hemel zit dicht. Dan zal de Vader zijn vriendelijk aangezicht van vrolijkheid en licht voor mij verbergen, dan zal het donker worden. Dan zal de hel zich openen. Uitgestoten van voor Gods ogen. En Jezus weet als geen ander wat de toren van God inhoudt. En het moment breekt aan dat dat hem zal overkomen. De drinkbeker staat voor hem. Mijn kind, wil je hem drinken? Jij bent het lam, mijn zoon, dat ik ten brandoffer voorzien heb. Wil je je eraan geven? En dan spreekt het niet vanzelf, gemeente. Dan spreekt het niet vanzelf dat Jezus die drinkbeker aan de lippen zet. Dan spreekt het niet vanzelf dat Jezus zegt, Vader, hier ben ik. Ik zal het lam zijn ten brandoffer. Want Jezus Christus, gemeente, is waarachtig mens. Een mens die de dood beschouwt als een vijand. Jezus Christus is waarachtig mens. Die altijd geleefd heeft in die diepe innige verbondenheid met God. En hij weet het, een mens is niet gemaakt, een mens is niet geschapen om los van God te leven. Los van God is de dood. En als Jezus Christus weet dat dat hem zal overkomen, dat dat hem zal gebeuren, gemeente, dan huivert hij. Vader, indien het mogelijk is, laat die drinkbeker van mij voorbij gaan. Vader, indien het mogelijk is, laat dat me niet overkomen, dat ik los zal zijn van u. In die duisternis, in die hel, dat u er niet meer bent. Nee, dat is geen onwil. Want in één adem voegt Jezus eraan toe, toch niet wat ik wil, maar de uwe geschieden. Ik wil gaan in uw weg, Vader. Ik wil gehoorzaam zijn aan uw wil, mijn Vader, maar het is zo moeilijk. Het is zo ingrijpend wat me wachten zal. Proef je de worsteling, gemeente? Jezus die gaan wil in de weg van de Vader, maar die tegelijkertijd weet wat de Vader vraagt, dat is het uiterste. En de duivel zal niet hebben stilgezeten, gemeente. Niet voor niks tekent Lucas het hier als het uur van de verzoeking. De duivel zal niet hebben stilgezeten, maar naast Jezus in die hof van Gethsemane zijn neergeknield en hem hebben ingefluisterd. Vraagt je Vader je niet te veel? Die drinkbeker drinken, dat is toch te veel gevraagd, dat is te zwaar. En misschien heeft de duivel Jezus nog wel herinnerd aan die verzoeking van 3 jaar daarvoor en gezegd, het hoeft toch allemaal zo moeilijk niet te zijn met dat kruis en zo. 1 knieval voor mij en al die koninkrijken van de aarde, die geef ik je. 1 knieval voor mij, waarom nou die lange, moeilijke, zware weg? Het kan toch ook makkelijker. En in die geweldige aanvechting, gemeente, worstelt Jezus om gehoorzaam te zijn en gehoorzaam te blijven aan de wil van de Vader. Een zware strijd. Lucas gebruikt er een woord wat laat zien dat het ter werkelijk omspant. Een strijd op leven en dood. Een strijd waarbij het erop of eronder is. Van de keuze die Jezus hier maakt, gemeente, hangt werkelijk alles af. Ja, dan is daar wel midden in die strijd, vers 44, dan is daar wel midden in die strijd een engel van de Heere die hem versterkt. Midden in die strijd is daar die engel van de Heere die als het ware bij Jezus in de hof komt en die hem bemoedigt. En dat woordje versterken, dat heeft de betekenis van moed geven, zodat je het vol kunt houden, zodat je door kunt gaan, volharden kunt. Een engel van de hemel die hem versterkt. Ik dacht bij de voorbereiding van de preek, wat zou die engel van de hemel nou gezegd hebben? Inderdaad, dit is de wil van de Vader, dat je de drinkbeker drinken zult. Of moeten we misschien denken aan dat machtige woord uit de Hebreeënbrief? Om de vreugde hem voorgesteld, heeft Jezus het kruis gedragen en de schande veracht. Om de vreugde hem voorgesteld. Dat de engel als het ware zegt, die drinkbeker, als je die tot op de bodem hebt leeggedronken, als je gegaan bent tot het uiterste en gelegd bent in het graf, dan zal de Vader je eruit halen. En dan zul je straks in de eeuwige heerlijkheid voor het aangezicht van de Vader staan, met de bruid die je gekocht hebt en tegen de Vader kunnen zeggen, Vader, hier ben ik met degenen die u mij gegeven hebt. om de vreugde hem voorgesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. Maar let wel, als die engel van de hemel door hem gezien wordt en hem versterkt, dan is de strijd niet voorbij. Want vers 44 zegt, in die zware strijd bad hij te ernstiger. Misschien moet je dat wel zo uitleggen, gemeente, dat als de engel van de hemel hem bemoedigt en zegt om de vreugde hem voorgesteld, dat de duivel ernaast zit en met verdubbelde kracht aanvalt en invalt in dat leven van Jezus en zegt, maar dat kan toch ook makkelijker, die vreugde. En dan breekt daar dat moment aan, gemeente, dwars door die geweldige worsteling heen, dat Jezus opstaat. En in dat opstaan laat zien, Vader, ik zal de beker gaan drinken. Vader, ik zal het lam zijn dat de zonde der wereld wegdraagt. Vader, hier ben ik. Als je dat op je laat inwerken, gemeente, dan kun je alleen maar heel diep verwonderd zijn. Word je stil van. Dat Jezus trouw blijft tot het einde. Dat Jezus zoveel liefde voor zijn Vader heeft, dat hij de beker aan de lippen zet en hem leeg drinkt tot op de bodem. Maar dat Jezus, gemeente, zoveel liefde ook heeft voor zondaren die er niet om vragen, die er niet op zitten te wachten. Die eigenlijk alles in het werk hebben gesteld om het te verhinderen en te voorkomen. Jezus heeft zoveel liefde dat hij opstaat en de beker aan de lippen zet. Vader, ik zal hem leeg drinken. Ik zal mijn leven geven in de plaats van zondaren. Gemeente, is Jezus hier zo kostbaar? Is deze Jezus zo je liefste? Is je hart voor deze Jezus geopend? Zeg je vanmiddag in geloof, hij voor mij. Waar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hij geeft zichzelf voor mij. Wat een wonder dat hij dat doen wilde. Wat een wonder dat hij trouw gebleven is. Wat een wonder dat hij die beker aan de lippen gezet heeft. Want gemeente, laten we beseffen ook. Hè, dat hier in deze geschiedenis ook iets oplicht van de geweldige, indringende ernst van de toren van God. Laten we beseffen, gemeente, dat als Jezus hier de drinkbeker voor ons niet aan de lippen gezet heeft, dat die drinkbeker van de toren van God aan u en aan jou en aan mij een keer zal worden voorgezet. Als Jezus, gemeente, voor ons die beker niet gedronken heeft, zullen we hem zelf moeten drinken. Mag ik eens vragen, gemeente? Als je nou buiten de Heere Jezus Christus bent, moet het er dan werkelijk van komen? Moet het er dan werkelijk van komen, gemeente, dat de Vader straks deze beker van toren en oordeel je voorzet? Moet het er dan werkelijk van komen dat je straks het oordeel zelf draagt? Terwijl Jezus Christus zondag aan zondag in je midden geweest is en zijn handen naar je heeft uitgestrekt en je genodigd heeft en je geroepen heeft om de toevlucht te nemen onder zijn vleugels. Misschien, jongens en meisjes, kennen jullie dat verhaal wel van die kip en haar kuikens? Die kip die op een boerderij woonde en die daar een heel stelletje kuikens had, toen brak er op een dag brand uit. En de schuur stond in lichterlaaie en de deuren waren opengezet zodat de beesten naar buiten konden gaan. En de boeren dachten ook dat ze er allemaal uit waren. En toen de brand was uitgewoed, toen miste hij zijn kip met kuikens. En dat hij de kuikens miste, dat snapte hij wel, want die waren zo snel niet. Maar dat hij zijn kip miste, dat snapte hij niet. En toen vond hij tussen de verkoolde resten van de schuur, de verkoolde resten van de kip. En hij tilde dat beest op. En onder de vleugels van de kip vond hij de kuikens. Levend. Toen de brand uitbrak en de hitte de schuur doorgloeide, had moederkip de kuikens onder de vleugels geroepen. En ze had haar leven gegeven om die kuikens te redden. Dat is het beeld wat Jezus gebruikt. Hoe vaak heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens. Hoe vaak heb ik je bijeen willen roepen onder die vleugels, opdat je er veilig bent. En dat het oordeel over mij heen gaat in plaats van over jou. Gemeente, ben je er veilig voor dat oordeel van God. Omdat je je toevlucht genomen hebt tot de Heer Jezus Christus. Dat is het eerste, gemeente, wat vanuit deze geschiedenis tot ons komt. Want wat Jezus hier doet, dat heeft heilsbetekenis. Hij zet de beker van het oordeel aan de lippen. Hij staat door de worsteling heen op om zijn leven te geven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Opdat een ieder die in hem gelooft, die bij hem schuilt, veilig zal zijn. Maar gemeente, dat is niet het enige wat deze geschiedenis ons vanmiddag te zeggen heeft. Het is u misschien wel opgevallen dat die worsteling van de Heer Jezus in Gethsemane in het Lucas-evangelie vooraf gegaan wordt door vers 40 en gevolgd wordt door vers 46, waar eigenlijk twee keer hetzelfde staat. De aansporing van Jezus: bid dat u niet in verzoeking komt. Luther die vertaalt die woorden met in anvechting vallen, in de aanvechting vallen. En het is niet zonder reden, gemeente, dat die woorden die geschiedenis van Jezus omklemmen. Het is alsof Lucas daarmee zeggen wil: Jezus spoort je aan om te bidden, opdat je niet in de verzoeking komt, opdat je er niet in omvalt, opdat je niet door de verzoeking wordt meegezogen en meegesleept. Maar als we Jezus daar in Gethsemane zien bidden, dan doet hij het ons als het ware voor. Wat is dat nou, bidden in de verzoeking? Nou, dat is hier wat Jezus doet. Hij doet het je voor. Om je te laten zien, om je ervan doordrongen te laten zijn, dat je het alleen maar biddend volhoudt. Om trouw te blijven aan de weg van de Heer. Dat is onze tweede gedachte, gemeente. Jezus spoort ons aan. Want dat volgen van de Heer Jezus Christus, dat gehoorzamen aan de wil van de Heer, dat volgen van de weg die de Heer met je door het leven gaat, gemeente, dat is niet makkelijk. De discipelen hebben dat gemerkt. Aan de ene kant, er is geen heerlijker leven dan een leven in de nabijheid van de Heer Jezus Christus. Als Jezus zegt, zullen jullie ook maar niet weggaan, dan zeggen ze, Heer, hoe zouden we dat kunnen? U hebt de woorden van het eeuwige leven. De woorden die uit uw mond komen zijn vol van geest en leven, vol van troost. In uw nabijheid kunnen we het zingen, wie heb ik nevens u in de hemel? Wat zou mij ook op de aarde lusten? Er is niets waar ik in rusten kan, niets waar ik vrede vind dan bij u. Gemeente, er is geen heerlijker leven dan het leven in de nabijheid van de Heer. Maar tegelijkertijd is het een leven van strijd. Is het een leven van moeite. Heeft Jezus het gezegd, ingaan in het koninkrijk van God, dat gaat door de verdrukking heen. Ingaan in het koninkrijk van God, dat betekent dat je geroepen wordt om je kruis op te nemen en achter de Heer Jezus Christus aan te dragen. En je kruis opnemen, voor de luisteraars van de Heer Jezus is dat beeld direct duidelijk geweest. Een kruis is niet een zware last. Maar je kruis opnemen, dat is die grote zware dwarsbalk op de schouder nemen. En op weg gaan naar de plaats van de executie, op weg gaan naar de dood. Je kruis opnemen, dat is sterven aan jezelf. Het volgen van Jezus, gemeente, betekent dat we onze wil en onze verlangens en onze idealen ondergeschikt moeten maken aan de wil en de wet van de Heere. En dat is niet eenvoudig. Want gehoorzamen, gemeente, de Heere dienen, gaan in de weg van de Heere, dat kan in het leven geweldig pijn doen. Zoveel pijn, dat de verzoeking ons leven binnenkomt om maar ongehoorzaam te zijn. Om die weg van de Heere los te laten. Misschien, jongens en meisjes, kennen jullie de christenreis van John Bunyan wel. En weten jullie dat christen met hoop op weg gaat naar Sion? En dan wandelen ze over die smalle weg. Maar die smalle weg is niet zo makkelijk. Er zitten kuilen in, gaten in, stenen in. Dat kronkelt en dat klimt steil, moeilijk. En ze komen op een zeker moment bij een bruggetje. En voor hen ligt dat smalle pad. Voor zover het oog reikt, moeilijk, bijna onbegaanbaar. En het bruggetje over, eigenlijk parallel aan dat smalle pad, loopt ook een heel mooie weg. En ondanks dat ze gezegd was dat ze van de weg niet mochten afwijken, gingen ze wel. En waar kwamen ze terecht? Ja, precies. In de kerker van Reuswanhoop. In de duisternis. Maar die verzoeking, gemeente, is levensecht. Wat Bunyan daar tekent in de christenreis, dat is de realiteit waar Jezus hier ook voor waarschuwt. Bid dat je niet in verzoeking komt, want het leven achter de Heere aan, dat is een leven van strijd waarin het er inderdaad bij tijden omspant. Als ik dat nou heel concreet maak, gemeente, dan zie je dat bij de geboden van de Heere. Neem het vierde gebod, de zondag. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen arbeiden, de 7e dag is de dag voor de Heere, de rustdag. Daar hebt u misschien op Urk niet zoveel moeite mee, nog niet. Om die zondag in ere te houden. Maar gemeente, nou zou het maar eens zo moeten zijn dat je in een bedrijf werkt, 24 uur draait de boel door. En dat je voor de keuze komt te staan of je raakt je baan kwijt of je moet op die zondag zo af en toe ook aan het werk. Je zult maar kostwinner zijn. En de boel thuis draaiende moeten houden. Nou zegt u, maar dat gaat mij dan niet gebeuren dat ik dan op zondag ga werken. Daar ben ik veel te principieel voor. Ja, wacht nou even. Zoiets hoor ik Petrus in het Leidensevangelie ook zeggen. Heer, al lopen ze allemaal bij u weg, ik niet. Ik ben bereid om met u de dood in te gaan. Ik ben bereid om met u de gevangenis in te gaan. En waar liep het op uit? Dat hij 3 maal zegt, ik ken u niet. Dat is de verzoeking. Want dan lig je s'nachts op bed en dan komt de duivel erbij zitten en zegt, zou je dan toch maar niet toegeven? Want de Heer kan dat toch niet van je vragen, dat je trouw blijft aan dat gebod en dat je je baan kwijtraakt. Of het 7e gebod, huwelijkstrouw. Kijk, als je een goed huwelijk hebt, is het niet zo moeilijk, gemeente, om trouw te zijn. Maar je huwelijk moet maar eens in moeilijkheden komen. En dan komen de spanningen, dan komen de zorgen en je voelt je binnen je huwelijk eenzaam en onbegrepen. Dat is geweldig zwaar. En dan kom ik het nogal eens tegen dat mensen zeggen, ja, maar dat kan dan de Heer toch niet van je vragen, dat je dan trouw blijft. En dat je dan maar getrouwd blijft en dat je dan maar je telkens wegcijfert en je blijft geven. Want zo heeft de Heer het huwelijk toch niet bedoeld. En dat de verzoeking op mensen aankomt om te kiezen voor zichzelf. De verzoeking om trouw te zijn. Kijk, je moet altijd de waarheid spreken. Maar als die waarheid spreken schadelijk is voor je gezondheid, schadelijk is voor je leven, schadelijk is voor je positie, dan voelen we innerlijk de aanvechting. Een leugentje om bestwil moet toch een keer kunnen. De verzoeking. Ontrouw worden. Maar gemeente, waar leidt dat toe? Ontrouw zijn. Waar leidt dat toe? Meegaan in die verzoeking. Niet staande blijven. Niet volharden. Waar leidt dat toe? Dat leidt, gemeente, tot vertwijfeling. Spurgeon heeft eens gezegd, de duivel die zegt je op voorhand, het is niet zo erg als je een keer ontrouw bent. Wat geeft het als je een keer toegeeft? En als je dan toegegeven hebt, zegt hij, dan komt die leugenaar naast je zitten. En dan zegt hij, nou moet je niet denken dat er voor jou nog hoop is. Nou, ik denk dat hij dat van Bunyan geleend heeft. Het is niet zo erg om een keer van het pad af te wijken. Kun je een stuk sneller opschieten, gaat een stuk makkelijker. En je komt terecht in de kerk van reus wanhoop. Ken je die verzoeking, gemeente? Op welk terrein van je leven ook. Hoe blijf je staan? Hoe blijf je trouw? Hoe houd je het vol als die duivel je op de nek zit en zegt, ga nou toch gewoon mee, joh. Hoe hou je het vol? Er is maar één manier, zegt Jezus, hoe hou je het vol? Biddend. Bid dat u niet in de verzoeking komt. Bid dat u niet in de aanvechting valt. Bid dat je niet wordt meegezogen. Bid dat je trouw zal blijven. Anders gezegd, besef het dat je afhankelijk bent van de hulp en de leiding van de Heer. Bid dat je niet in de verzoeking valt. En gemeente, dan mag je het ook ervaren. Al biddend en al worstelend met de weg die de Heere dan gaat. Heere, ik wil trouw blijven, maar het is zo moeilijk en het is zo zwaar. Dat de Heere een engel van de hemel stuurt om je te dienen en te versterken, om het vol te houden. Nee, dat wil niet zeggen dat je dan een engel ziet. Het kan zomaar een ontmoeting zijn die je hebt met een gemeentelid. Waardoor je bemoedigd bent en nieuwe moed krijgt en nieuwe kracht krijgt om het vol te houden en verder te gaan. Wat een kaartje of een blijk van meeleven je laat zien. De Heere weet van me af. En dit is de weg die de Heere van me vraagt. Dat ik volhoud, dat ik doorga. Bid dat u niet in verzoeking komt. Gemeente, dat begint wel hiermee. Dat we met elkaar helder hebben dat dat uur van de verzoeking komt. Dat je erop voorbereid bent. En dat je het weet, mijn vlees is zwak en de macht van de boze is sterk. En ik red het niet alleen. Dat is wat Jezus hier de discipelen leren wil. Die mannen die daar eigenlijk helemaal niet van willen weten. Want zij zullen wel staande blijven. Zij zullen het wel volhouden. Zij zullen trouw blijven. En als het uur van de verzoeking komt, gemeente, dan vallen ze in slaap van verdriet. Van teleurstelling. Want het is zo moeilijk en het is zo zwaar. Gemeente, het geestelijke leven is bij tijden zwaar. En de aanvechting is bij tijden geweldig hevig. Daar moet je op voorbereid zijn. Opdat als de verzoeking komt, gemeente, je niet van verdriet in slaap valt, maar wakend bent en biddend bent. Later hebben de discipelen de les geleerd, want als na Pinksteren de vervolging in alle hevigheid losbreekt en mensen in de gevangenis geworpen wordt, dan vind je ze niet slapend van verdriet, maar dan vind je ze wakend midden in de nacht. Op hun knieën, biddend, Heere, geef ons veel vrijmoedigheid. Heere, geeft u ons de kracht om het vol te houden, want alleen redden we het niet. Heren, de volken zijn opgestaan, ze woeden, het bruist. Geef ons veel vrijmoedigheid, geef ons de kracht. En biddend worstelen ze zich er doorheen. Dat raakte me vorig jaar toen ik het levensverhaal las van Richard Wurmbrand. U weet wel, die man die aan de wortels gestaan heeft van onder andere Stichting de Ondergrondse Kerk. Hij groeide op in het... In Roemenië, Hongarije, het Oostblok. En hij kwam in de tijd van het communisme gevangen te zitten. Heel veel jaar. Hij is geweldig gemarteld. Gescheiden van zijn vrouw, gescheiden van zijn kind. En hij zat in zijn cel, waar 24 uur van de dag de radio aanstond en de atheïstische propaganda door de cel schalde. Het was er niet stil, de duivel zat hem voortdurend op de nek, er is geen God. Je zou toch wanhopig worden. Gemeente, hoe hou je het vol? Was Wormbrand zo'n stevige man die zo stevig in zijn schoenen stond? Nee. Er vielen mij twee dingen op in dat levensverhaal. In de eerste plaats, hij was erop voorbereid. Van jongs af aan, vanaf dat hij tot bekering kwam, las hij de geschiedenis van de martelaren. Want een christen moet door veel verdrukkingen in het koninkrijk van God ingaan. Dat wist hij. En toen het uur van de verzoeking kwam, zocht hij de gemeenschap met God biddend. Heer, het is zo zwaar. Ik hou het niet vol. En de engelen van God dienden hem. Alleen zo vol had je, gemeente. Bid dat u niet in verzoeking komt. Dat je er niet in valt. Dat je er niet in wordt meegezogen. Bid dat je hart geneigd wordt, samengevoegd wordt. Want dat is ons leven, dat gespleten hart. Met aan de ene kant het verlangen, de wil van de Heer, en aan de andere kant dat vlees, dat meegezogen wordt en dat meegetrokken wordt in de verzoeking. Heere, neig mijn hart, voeg het samen tot de vrees van uw naam. Ja, dominee, en als je dan toch gevallen bent, en dan toch meegezogen bent, dan staat Jezus vanmiddag voor je en zegt, wat slaap je? Sta op. Waakt en bid. Ja, maar zou die dat dan wel tegen mij zeggen? Nog even terug naar christenen en hopenden in die kerken van reus wanhoop. Daar kwamen ze terecht. De duivel die zegt, je hebt geen heil bij God. Voor jou is het niet meer. Je komt er niet meer uit. Hoe kwamen ze dan weer buiten? Ze hadden een sleutel gekregen. De sleutel van de belofte die op elk slot paste. De sleutel van de belofte dat het niet onze kracht is en dat het niet onze wijsheid is en dat het niet onze inspanning is. Maar de belofte wordt gekenmerkt door dat machtige woord. Ik zal. Zoals Petrus dat hoorde in de verzoeking, hij is gevallen. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Ik heb voor u gebeden. Dan mag je in het uur van de verzoeking je handen leggen op die belofte van de Heer. En zeggen, Heere, trekt u mij er dan weer uit. Opdat ik eens bekeerd de broederen versterken kan. Hen bemoedigen kan. Bid dat u niet in verzoeking komt. Dat is afhankelijk zijn, gemeente. Dat is leven van de genade. Dat is leven van de kracht van God. Het christelijke leven is geen parmantigheid. Kijk mij eens. Het christelijke leven wordt niet getypeerd door ik zal dit en ik zal dat. Maar het christelijke leven is de belijdenis. Ik lig midden in de dood. Ik ben zwak. Ik moet het van de Heere hebben. Ik liet niet af hand en oog op te heffen naar omhoog. En wie zo leeft, worstelend om de weg van de Heere te volgen, mag door dit woord van de Heere bemoedigd worden. Wie leeft in afhankelijkheid van de Heere, zal volharden tot het einde. En zalig worden. Amen.